Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Nicky Aarts.
Gisteren hadden we het hier uitgebreid over de 80-jarige oorlog. Die zou officieel begonnen zijn in 1568. Maar even vaak wordt 1566 genoemd, het jaar van de beeldenstorm. Toen protestante kerken binnenvielen en alle beelden kapot sloegen die ze op hun weg tegenkwamen. Dat verhaal is bekend. Een religieus conflict heet dat dan. Dat ook aan bod komt in de tentoonstelling die in Parkum loopt onder de titel Religie helend verdelend. En meer uitleg bij die tentoonstelling krijgt u zo meteen van curator Liesbeth Kustux. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Maar misschien al een eerste vraag terugkoppelend naar het gesprek van gisteren over de 80-jarige oorlog en de beeldenstorm. Was religie in het geval van de beeldenstorm helend of verdelend?
Ja, dat is sowieso meteen de kernvraag van de tentoonstelling. Omdat we ook vaak zien dat religie heel vaak gebruikt wordt in dergelijke conflicten. Maar we kunnen ons de vraag stellen, is religie de echte drijfveer geweest achter deze oorlogen? Waren er ook niet andere motieven, zoals politieke motieven, economische motieven, die mee het conflict gekleurd hebben, of die eigenlijk het conflict geïnitieerd hebben, maar bij religie wordt gebruikt als een mobilisator, eigenlijk als een katalysator.
Maar dat is dus de kern van de tentoonstelling.
Voilà.
Parkum is een dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur. En om dat dialoogluik toe te lichten, zit hier ook Julie Aarts. Dag Julie. Jij houdt je daarmee bezig. En dialoog is zo belangrijk, dat woord, dat het ook in de benaming van het museum zit. Hè? Dialoogmuseum. Waarom?
Dat klopt. We willen van Parkum een dialoogmuseum maken. Dus in die zin dat het een plek is waar een dialoog tot stand kan komen op basis van het erfgoed. Dus het erfgoed dat we tonen is een soort van vertrekpunt om in gesprek te gaan en dan het gesprek te hebben tussen mensen van verschillende generaties bijvoorbeeld, maar ook de interreligieuze dialoog of de dialoog tussen mensen die dicht bij gelovigen betrokken zijn en die daar minder dichtbij staan en zo. Dus een heel brede dialoog tussen verschillende groepen in de samenleving. Zo zou je het kunnen omschrijven.
Ja. Ja, dat blijkt nu ook heel duidelijk met deze tentoonstelling. Maar zoals gezegd, straks meer daarover. Religie is trouwens altijd boeiend, vind ik. Zit er iets religieus in het boek dat jij komt bespreken vandaag, Christophe Fekeman?
Niet meteen, maar wel in het boek natuurlijk waarmee ik de roman in kwestie zal vergelijken. Namelijk, ik heb hier een boekje bij van Joris Karel Wiesmans, Op Drift. Dat is de schrijver van Arie Boer. En na lezing van Arie Boer, een roman uit 1884, zei de grote Franse schrijver Barbé d'Orvilly: wie zo'n boek heeft geschreven, die heeft maar één keus. Die moet de keuze maken tussen de loop van het pistool en de voeten van het kruis. En later werd Joris Karel Wiesmans inderdaad een befaamd katholiek auteur. Dus ja, er is een link. Maar ik ga het hebben eigenlijk over een andere roman.
over
Egon Hostovski. Vreemdeling zoekt kamer. Dat is een boek uit 1947, nu pas in het Nederlands vertaald.
Goed, vreemdeling zoekt kamer, dat is voor straks. Eerst gaan we naar Istanbul, waar het jaarlijks theaterfestival op dit moment plaats heeft. En waar jij, Pieter Tjonk, naartoe bent geweest.
Inderdaad.
Wat voor festival is dat? Theaterfestival, maar bon, er zijn er meerdere.
Ja, het is nu de 22e editie. Het was lange tijd een echte referentiepunt in het Turkse theaterleven. En anders dan andere islamitische landen zijn Turken eigenlijk heel grote theaterliefhebbers altijd geweest, al van in de tijd van het Ottomaanse Rijk. Er waren heel veel theaters midden in het centrum, dus rond het Taksimplein. Maar de laatste 5-6 jaar is de ster van dat festival toch nogal gaan tanen, omdat er een tamelijk actieve politiek is geweest om theaters uit het centrum weg te krijgen en naar de rand te verschuiven, of gewoon helemaal dood te zwijgen. En dat is eigenlijk begonnen met de sluiting van het Nationaal Theater voor renovatieredenen, maar die renovatie sleept nu toch ondertussen al 6 jaar of zoiets. Ik kan daarnaast zijn 5 jaar aan, sleept heel lang aan. En dus je ziet inderdaad dat het hele theaterleven in Istanbul uitgezwermd is naar vooral commerciële centra, eigenlijk shoppingmalls.
Ja. Maar dat festival is wel blijven bestaan.
Maar het is wel blijven bestaan, maar het wordt ook ondersteund door het IKSV, en dat tekent ook, of dat staat ook voor de designbiennale, de architectuurbiennale. Dat is een heel actieve organisatie die eigenlijk vooral leeft van privé-sponsors. Dus de staat komt in dat hele verhaal, van zowel van die biennales als dus van dit theaterfestival, maar voor een 5% tussen. En al de rest komt eigenlijk van uiteraard entreegelden en dus privésponsors. Dus er is echt wel een soort Turkse elite die er trots op is en die echt wil bijdragen aan een eigen Turkse cultuur en verspreiding daarvan.
Ja, want wie theater zegt, zegt natuurlijk ook een soort van vrijheid van meningsuiting, natuurlijk. Hè?
Het festival heeft daardoor ook wel een probleem natuurlijk, doordat het staat een beetje alleen. Het heeft zo'n soort vuurtorenfunctie, maar het moet dan ook alles een beetje coveren, waardoor je eigenlijk een tamelijk eclectisch programma krijgt, met aan de ene kant superproducties of zeer klassieke producties, zoals bijvoorbeeld het Nederlands Danstheater die dan uitgenodigd worden, of een stuk van Robert Lepage voor een Hamlet, voor een Russische acteur. En dan daarnaast heb je, en dat is dit jaar dus dan wel heel interessant, daarnaast had je een focus op België, en dan krijg je plots een heel ander verhaal, want dat zijn dan eigenlijk veel meer kleinere producties, maar ook veel meer experimentele producties. En dat is wel interessant, want de man die daarachter zit, die dat eigenlijk tot stand heeft gebracht, is Mesut Arslan, die we hier bijvoorbeeld kennen van een onvolprezen. Ik vond het echt een hele mooie voorstelling, Nachtelijk Symposium, die in KVS is.
Van Erik de Volder, een adaptatie.
Met een tekst van Erik de Volder, die eigenlijk op een zeer originele manier in een scenografie van Lawrence Malstaff gebracht werd. Maar dus die Mesut, die Arslan, die heeft eigenlijk al jaren met zijn organisatie 0090 een soort brugfunctie of een uitwisselingsfunctie tussen België en tussen de Turkse diaspora in België en dus Istanbul. En dus hij heeft daar eigenlijk heel veel contacten opgebouwd en de laatste jaren ook verschillende stukken geregisseerd. Vorig jaar bijvoorbeeld nog een zeer geestige... Enfin, mijn Turks is natuurlijk wel niet al te uitgebreid, maar ik vond het toch wel een heel geestige voorstelling, When in Rome. En de directeur van dat theaterfestival, Leman Yilmaz, dat is een vrouw trouwens, die heeft dat opgemerkt en die heeft hem eigenlijk als een soort partner of als een soort adviseur bijna binnengehaald en dus heb je die focus op België gekregen.
Ja, en wat voor producties zijn die dan bijvoorbeeld te zien?
Van Belgische producties?
Ja, Belgische producties. Ja,
dus dat waren er niet minder dan vijf. Dus Nachtelijk Symposium heeft Mesut herwerkt met Turkse acteurs. En dat is eigenlijk... Ik vond dat heel erg goed gelukt. Dus alweer... Van de Turks begreep ik natuurlijk geen woord. En de vertaling in het Engels die daar ook liep, was niet zo rudimentair, laat ons zeggen. Maar hij is er wel in geslaagd om de zeer specifieke speelstijl, die zeer geabstraheerd is, zeer gechoreografeerd ook, om die over te dragen op die Turkse acteurs. En ik hoorde achteraf wel van lokale critici bijvoorbeeld, dat ze... Dat ze er eigenlijk wel niet gewoon waren. En je voelde ook aan het publiek dat er een soort ongemak was, maar ook wel een interesse in zowel de thematiek als dat soort benadering van teksten die daar niet zo gewoon zijn. Wat er ook was Fourfold van Meryem Bayram. Dat is dan echt wel beeldtheater, zou je kunnen zeggen. Ze brengt dat stuk samen met Giron Bouts, de kunstenaar. En dat is ook een beetje op basis van zijn eigen Azart-alfabet. En dan een soort grafische, ruimtelijke installatie van Bayram. ook daar keek het publiek toch wel van op. Ook dit kan dus wel theater zijn.
Terwijl heel veel van die voorstellingen ook gemaakt zijn met Turken uit de diaspora.
Ja,
dus natuurlijk. Dat is dan het interessante.
Dus het is wel interessant dat dus die mensen die daar dan terugkeren, daar werken en dingen tonen. En dus, ja, ik vind dat wel de moeite waard. Een heel mooie voorstelling ook vond ik was White on White. Dat is een choreografie van Mark van Rungst. Maar dan met een Turkse danseres, Bahar Temiz. Dat was er nog document van Tallans. En er komt er nog eentje.
Want het loopt tot 4 december.
Het loopt tot 4 december. Ja. Maar wat misschien toch wel het belangrijkste is dat er een Vlaamse aanwezigheid was, ook op een andere manier. Want 0090, die organisatie dus, die is met Sven Gatzis gaan praten, omdat ze begrepen hadden dat hij vooral kunst in landen, of internationale uitwisseling wil tenminste, met landen waar de kunsten wat in te verdrukking zijn. En Turkije valt daaronder, Polen ook. Dat was ook zo een van die landen die daarvoor uitgekozen zijn. En in samenwerking met Kunstenpunt heeft meester Gats dus gezorgd voor wat geld om een workshop rond theaterkritiek te organiseren. En ik ben daar bij geweest en dat was eigenlijk wel interessant, want je merkt dat die vraag echt leeft van ja, hoe pak je dat aan? Er is eigenlijk zo geen platform meer in Turkije.
Wat of kunnen we nog schrijven?
Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat aanpakken? Hoe kunnen we dit soort nieuwere producties bespreken? Welke soort criteria kunnen daarbij aan bod komen? En Turkse kranten gaan de stukken die daar gemaakt zijn, gaan die ook publiceren. Dus dat is dan eigenlijk wel interessant, vind ik. Dus dat is wel geslaagd. Volgend jaar gaat dat trouwens door, want dan gaan ze wellicht eerder rond scenografie een aantal workshops organiseren. Weer in zo'n uitwisseling tussen lokale mensen en mensen uit België.
Dus die focus op België blijft?
Die blijft eigenlijk wel. Dus daar is eigenlijk wel iets, daar beweegt wel iets wat dan...
Er groeit iets moois.
Er groeit iets moois, voilà. ik neem mijn woorden uit de mond.
Het theaterfestival in Istanbul, nog tot 4 december, zeiden we al een paar keer. Dus als u die richting nog uitgaat, dan is het misschien wel de moeite waard om één of meerdere voorstellingen mee te pikken. Dankjewel, Pieter. Adnan Joubran met Signs of Madness. Religie helend, verdelend, geen en of daartussen. Die commentaar laten we even in het midden. Het is de titel van een tentoonstelling die op dit moment in Parkum loopt, in Heverlee bij Leuven. En Parkum, dat is het dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur. Zo is het helemaal goed. Het dialoogaspect, dat heeft Julie Aerts net al even toegelicht. Lisbeth Kustux, het museum ligt in het abdijcomplex van het park, hè, in Heverlee. Fantastisch mooie locatie. Jullie bestaan 1 jaar ongeveer.
Ja, inderdaad.
Proficiat.
Ja.
Kan je nog even teruggaan naar het moment waarop het museum ontstaan is, zoals het nu is?
We zijn eigenlijk vorig jaar geopend met de tentoonstelling Van de Wereld. Ging heel specifiek ook verbonden aan de abdij zitten, die in volledige renovatie is. En die eigenlijk werd opengesteld voor een publiek afgelopen jaar. En eigenlijk de tentoonstelling Van de Wereld ging daar specifiek op in, vanuit de vraagstelling, wat betekent dat nu eigenlijk, dat leven achter de kloostermuur in gesloten context? Wat betekent dat voor religieuze beleving? Dus dat was eigenlijk de eerste expo. En Parkoen wil eigenlijk vooral inzetten op thematentoonstellingen, op het kruispunt van religie, kunst en cultuur, maar ook heel veel aandacht hebben in die thematiek voor hedendaagse relevantie. En natuurlijk, onze tweede expo nu, religie helend verdelend, is daar een zeer dankbaar onderwerp in.
Ja, hedendaagse relevantie en ook hedendaagse kunst, hè? Want wordt ook getoond. Heel mooi is die dialoog ook, maar dat hebben we het zo meteen over. De aanleiding nu voor deze tentoonstelling is een herdenking van 100 jaar, het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Want jullie hebben een nieuwe bijjaard ook ingevoerd. De Vredesbijjaard.
De Vredesbijjaard, ja. Dus de Vredesbijjaard is opnieuw of is ingehuldigd in de Abdij van Park. Is een samenwerking geweest tussen de stad Leuven en de stad Neuss. Dus 100 jaar nadat de klokken bij ons luiden voor de herwonnen vrede. En dan is eigenlijk een beetje het idee ontstaan van wat gaan we daar precies rond doen? Kunnen we daar geen expo aan koppelen? Nu natuurlijk, Wereldoorlog 1 was geen strikt religieuze oorlog of niet in C religieus. En bijjaardmuziek is ook eigenlijk niet echt een religieuze muziek. Dus we hebben dat over nagedacht om dat breder te trekken. En dus eigenlijk meer te benaderen naar een bredere thematiek, namelijk die delicate verhouding tussen religie, oorlog en vrede.
Ja, want als je vredesbijjaard zegt, en we gaan er denk ik allemaal een beetje van uit, of dat zit toch vervat in het geloof dat dat vredevol is.
Ja. Ja, inderdaad.
Maar dat is dus eigenlijk niet altijd zo, hè?
Nee, we zien in de geschiedenis dat die delicate verhouding eigenlijk tussen religie, oorlog en vrede is van alle tijden. Er wordt eigenlijk heel vaak gestreden in naam van God. We kennen de kruistochten natuurlijk allemaal, de conflicten in de 16e, 17e eeuw, tot vandaag de dag, de situatie in Jeruzalem enzovoort. Maar de tentoonstelling stelt ook de vraag van, wat is nu precies de betekenis van religie in die conflicten? Is religie de echte drijfveer geweest achter die oorlogen? Wat betekent dat voor geloofsbeleving? Welke invloed heeft dat gehad op de kunsten? Enzovoort. Parkoen is ook geen museum, en vandaar dat we de titel ook zo breed houden, is ook geen museum dat antwoorden biedt. Dat gaat ook niet in zo'n complexe thematiek, maar wil wel vragen oproepen en doen nadenken en doen prikkelen en doen reflecteren daar eigenlijk over.
Ja. Ja. Ik ben komen kijken. Het is inderdaad, het is een heel rustgevende omgeving. Die hele site is fantastisch. Het was wel aan het regenen, zo minder. Het zou leuker geweest zijn mocht de zon schijnen om daar wat rond te wandelen. Maar wat ik gezien heb, zijn heel veel objecten, kunstwerken ook, die inderdaad doen nadenken over wat de betekenis van de religie is. We gaan er gewoon een paar dingen uitpikken, zodanig dat de luisteraars en jullie ook, Christophe en Pieter, kunnen meedenken. Bijvoorbeeld, we beginnen toch bij de Eerste Wereldoorlog, dat was de aanleiding, de loopgraven en loopgraven. Kunst. Jullie hebben een hele ruimte voorzien met een soort van uitvergrote letterkast, waar allerlei objecten in staan die gemaakt zijn in of naast de loopgraven. Wie wil daar iets over zeggen? Lisbeth, Julie?
Ik zal misschien beginnen, dan kan jij... Het is zo dat we eigenlijk de expo beginnen met Wereldoorlog 1, dan het eventjes loslaten naar het bredere geheel en terugkomen Wereldoorlog 1 heel specifiek op die loopgravenkunst. En die loopgravenkunst, dat is natuurlijk een kunstvorm die echt ontstaan is op het scherpst van de snee, bij wijze van spreken, tussen oorlog en vrede. En dat is natuurlijk iets, ons campagnebeeld is daar ook aan ontleend. Dat is natuurlijk iets dat mensen heel erg aanspreekt. Iedereen kent dat natuurlijk wel. En het geeft ook een beetje het idee van de aanwezigheid van religie tijdens de Eerste Wereldoorlog op verschillende vlakken, ook bij verschillende religies.
Want in de loopgraven zaten zowel moslims, katholieken, als misschien zelfs protestanten. Wie zat daar allemaal samen? Samen in dezelfde situatie, dan is er geen probleem.
Geen probleem is misschien weer een sterk gesteld. Het is ook moeilijk om daar natuurlijk meteen een antwoord op te formuleren. Maar we zien inderdaad aanwezigheid van die verschillende religies. En we zien ook dat er banden wel waren. Ze hebben een heel mooi dankbriefje van een zekere Mahomet aan religieuzen die hem verzorgd hebben, dus aan katholieken. Dus je ziet eigenlijk wel dat daar vriendschappelijke banden waren en dat het ook geen één verhaal is, dat het vaak ook vanuit verschillende invalshoeken benaderd kan worden.
Ja, maar één van de objecten bijvoorbeeld, en je verwees daar net al naar het campagnebeeld, maar op de catalogus die erbij hoort zie je alleen een Maria-beeldje. Maar als je dan in die letterkast binnenstapt, in die grote letterkast, dan zie je dat Maria-beeldje dat zit in een kapotte huls. Het is geen kogel, hè? Het is een obus of zo. Het is echt groot. Dat hebben jullie dan zo gevonden? Dat is jullie zo aangereikt?
Wij zijn natuurlijk een hele fijne samenwerking gehad met Ieper in Flanders Fields en ook met Philippe Oosterlink, een van de grootste privéverzamelaars oorlogserfgoed eigenlijk. En wij zijn ook naar hun gestapt met de vraag van, ja, kijk, we willen iets doen rond religie in de loopgraven. En op die manier is dat eigenlijk tot stand gekomen. Dat is een hele fijne samenwerking. Ja.
Wat jullie wel doen, want je zei net, Lisbeth Kustig, dat jullie geen antwoorden, dat jullie gewoon, ja, jullie geven geen antwoorden, jullie willen geen standpunt innemen. Maar toch, en dan kom ik even bij jou, Julie, geven jullie aan dat de monotheïstische godsdiensten, dat daar vaak een probleem ontstaat met verdraagzaamheid naar andere godsdiensten. En dat al in de geschriften vast ligt.
Ja, dat is zo. We zien dat ook in de expo, dat het vaak het tonen is van één godsbeeld. Maar als we dan een beetje dieper gaan in de expo, dan zien we dat het ook in die monotheïstische godsdiensten, dat het eigenlijk om dezelfde god gaat. En dat proberen we ook aan te geven. Dus als je dan een diepere laag bekijkt, dan zie je dat ook. En dan merk je dat die onverdraagzaamheid misschien niet gegrond is. Misschien kan jij daar ook iets over zeggen.
Ja, waar loopt het dan fout, Lisbeth?
Het is eigenlijk heel vaak dat er vanuit de... Er wordt gestreden in naam van God en we zien vooral in het Westen dat strijden in naam van God zich problematiseert in die verhouding tussen drie monotheïstische godsdiensten. Dus islam, het jodendom en het christendom strijden eigenlijk allemaal in naam van hun God, maar we kunnen ons de vraag stellen, ja, wie is die God eigenlijk? Want de facto wordt er vaak gesteld, het is dezelfde God.
Ja, is dat niet dezelfde man?
Ja, voilà. En daar zit voor ons ook een hele belangrijke helende betekenis in, omdat we ervan overtuigd zijn dat we... dat een beter begrip van elkaar, dat kan leiden tot een helende dialoog eigenlijk. Want als je ziet, er zijn veel meer overeenkomsten dan wat men vaak denkt. De drie godsdiensten stammen allemaal af van Abraham, dat is de stamvader. De figuur van Jezus komt voor in de drie godsdiensten. Er zijn heel veel overeenkomsten en we willen... Niet alleen de overeenkomst, maar ook duidelijk uitleggen van waar zitten precies de verschillen. Maar precies door dat begrip daarvoor en door die kennis van elkaar, die kan leiden tot die hele dialoog. En bijvoorbeeld, we merken dat ook naar scholen toe. Dat heel interessant is.
Belangrijk is dat je weet waar je over praat.
Ja, voilà.
Want dat is het.
Want die vooroordelen zijn heel vaak heel dominant.
En die blijven
dat
ook voortleven
in allerlei
verhalen die overgeleverd worden.
Absoluut. Ja.
Want jij zegt dat nu als een evidentie van begrip voor elkaar en zo. En dezelfde God en veel meer gemeenschappelijk dan anders. Mm-hmm. Maar ja, in de praktijk zien we toch, je vermeldde net zelf ook Jeruzalem, waar de drie monotheïstische godsdiensten tegen elkaar aanschuren. Ja. Vredevol is het samenleven daar niet.
Nee,
of samenleven is zelfs geen sprake.
Ja, en daar willen we als dialoogmuseum, al is het dat we heel klein starten bijvoorbeeld, met verschillende activiteiten daar rond ook, aanzetten tot meer kennis van elkaar, tot meer begrip van elkaar, en dat ze op een of andere manier kunnen verruimen en op die manier tot die hele dialoog komen. En daarom zetten we ook in op allerlei activiteiten rond de expo.
Ja, wat voor activiteiten zijn dat dan, Julie?
We hebben er verschillende gehad. We hebben onlangs de fakkeltocht voor vrede gehad. Dat was een samenwerking met de Leuvense Vredesbewegingen en de afdeling diversiteit van de stad Leuven. En daar hebben we tijdens die fakkeltocht ook mensen van verschillende religies samengebracht om een woordje uitleg te geven over wat betekent nu precies vrede in uw religie of levensbeschouwing. En een kleine anekdote aan de hand daarvan was heel mooi. Het was een koude avond en het was niet makkelijk geweest om de verschillende sprekers samen te brengen. Het is een
zo
heel,
beginnen goede verhalen.
Heel
het was
proces.
Een koude avond.
Het was heel koud.
Niet
het was mistig en zo. Maar dan op het einde bij het opruimen zag ik daar toch de dame van de Joodse gemeenschap in Leuven. Het is een kleine Joodse gemeenschap die haar handschoenen uitleende aan de heer van de moslimgemeenschap, die het koud had. En ik dacht van, ah, het was klein, maar ik vond het eigenlijk toch wel een mooi voorval om te kijken van, ja, ze zijn met elkaar in gesprek gegaan en ze hebben zelfs een gebaar van vriendschap gesteld. Ja. En ja, dat was een van de activiteiten waar we dan ook geprobeerd hebben om de tentoonstelling aan te kondigen en mensen konden dat combineren met een bezoek aan de tentoonstelling, zodat wat ze daar beleefd hebben op de fakkeltocht, ze dat ook konden meenemen in wat ze zagen in de expo.
Ja. Lisbeth had het net over scholen ook. Gaan jullie naar scholen?
We gaan zelf niet naar school. We zetten natuurlijk in op promotie naar school. Dus we krijgen bezoek van scholen. En er is vanuit de expo gewerkt rond een educatief pakket voor scholen. Specifiek gericht ook op middelbaar onderwijs. Omdat ja, die vooroordelen leven tot in de klas heel vaak. En we willen daar ook op inzetten van die wederzijdse kennis en dat wederzijds begrip ook van elkaar. Maar onder andere organiseren we ook een Profundo-dag. Die ook specifiek inzet op
school. En wat is dat dan, Julie?
Dat is een samenwerking met de VZW Orbit, die ook werken rond interlevensbeschouwelijke dialoog. Profundo is een project dat al langer bestaat. Het heeft onder andere plaatsgevonden in Antwerpen en in Gent. En we gaan het nu ook in Leuven lanceren. We hebben een publieksdag op 17 februari, waarbij er een bezoek gebracht wordt aan de moskee Al-Fat, de Koptische kerk. Dat is een koptisch-orthodoxe gemeenschap die gehuisvest is in een voormalige katholieke kerk. En dan Parkum als dialoogmuseum. Dus mensen brengen dat bezoek aan die verschillende gebedshuizen en ook aan het museum als een soort van overkoepelende afsluiting van de dag. En we gaan dat Profundo-concept ook met een school testen, met een Leuvense school, dat leerlingen dezelfde tocht kunnen maken langs de gebedshuizen en langs het museum. En in die manier ja, meer kennis van elkaar kunnen hebben en ja, hopelijk tot meer begrip kunnen komen.
Ja. We hadden het net over die loopgraven kunst die te zien is op de tentoonstelling. Er is ook hedendaagse kunst, zei ik al. Gaan we even terug naar Jeruzalem. Jullie hebben een Israëlische kunstenares, Yael Bartana, uitgenodigd. Enfin, jullie tonen werk van haar. En misschien moet jij het even beschrijven, Lisbeth Kustig. Het zijn twee verschillende werken van haar die jullie tonen. En een van speelt in de Palestijnse wijk, in een van de Palestijnse wijken, Sheikh Jarrah. In Jeruzalem, waar iets vreemds gebeurt.
Ja, dus dat is eigenlijk een werk dat een soort van... heel mooi eigenlijk, een soort van activiste toont die muziek begint te spelen voor een groep Israëlische soldaten.
Dus aan
een
grenspost,
ja. op een blokfluit, dus vredesliederen eigenlijk. En je ziet dan, de kunstenares heeft dat eigenlijk gewoon geregistreerd, en je ziet dan de twijfel bij de Israëlische soldaten van wat gaan we nu precies doen? Gaan we opzij gaan voor die muziek of gaan we dat niet doen? En uiteindelijk gaan ze opzij en kan de activist doorlopen. En het is eigenlijk een hele mooie manier ook, het is de bedoeling van de kunstenaars om daarmee ook de uitsluiting van moslims uit bepaalde gebieden in Israël, in Jeruzalem, om dat aan te kaarten, waarom dat zo is. Maar voor ons is het ook belangrijk, omwille van de betekenis van de vredesliederen eigenlijk, gelinkt aan die vredesbijjaar. Dus we tonen dat ook in het onthaal van het museum, om daarin die link te leggen.
Ja. Nog meer hedendaagse kunst, nog meer videowerk ook, want een van de supposten het was een gids die daar rondliep toen ik toekwam, was heel opgetogen over de video's die jullie tonen. En terecht ook, want het andere werk van dezelfde kunstenares, dat toont dan een soort van gelijkenis tussen het opbouwen van de staat Israël met het terugopbouwen van de Palestijnse dorpen en huizen die afgebroken worden. En ze zet die tegenover elkaar en ze gebruikt dezelfde beeldvorming.
Ja, het is een heel bevreemdende geluidsinstallatie bijna. En je ziet de twee beelden. Dus enerzijds de video die zij gemaakt heeft, en waarin zij het Israeli Committee Against House Demolitions gevolgd heeft, die eigenlijk huizen die vernietigd zijn geweest in Palestijns gebied terug opbouwen, combineert zij met een Zionistische propagandafilm. En je ziet dan een soort van installatie van de twee video's tegenover elkaar, maar hetzelfde geluid. Dus het is een hele mooie ervaring eigenlijk om te zien hoe zij dat linkt eigenlijk. Ja.
En dan is er die Iraakse kunstenaar, denk ik, die een beeld... Ik geef het zo meteen door aan jullie, Christophe en Pieter, dat jullie het even kunnen zien. Het is een soort van... Het lijkt bijna papier-maché, hè?
Ja, inderdaad. Het is werk van Michael Rakovic, Iraaks-Amerikaanse kunstenaar, die zeer internationaal bekend is omwille van het feit dat hij eigenlijk een reeks heeft gemaakt van beelden die vernietigd zijn door geweld. gaande van kunst vernietigd in de invasie van Irak in 2003 tot beelden vernietigd door IS vandaag. En hij maakt niet alleen die beelden uit papier-mâché, maar bijvoorbeeld ook uit afvalmaterialen, uit verpakkingsmaterialen van Iraakse producten die via export terecht zijn gekomen in Amerika. En hij wil eigenlijk, specifiek vanuit dat exportgegeven, wil hij ook de situatie van vluchtelingen vandaag aankaarten, die eigenlijk dezelfde beweging opnieuw maken. Dus vandaar dat we dat werk ook koppelen eigenlijk aan de vernietiging, ook in de geschiedenis, de vernietiging van kunst door geweld.
Ja. Ja. Hebben we het al gehad over de kruistochten? Ik denk het niet. Hè?
Ik denk het niet.
Nee. De naam is wel al gevallen, maar de kruistochten, ja. Op de zolder, mag ik het zo noemen, van Parkum, is opnieuw videowerk te zien van een Egyptische kunstenaar. Onwaarschijnlijk straf, ja. Vind ik dat. Ook de locatie maakt het ook zo. Maar weer aan jou, Lisbeth, om te beschrijven wat je ziet. Hij werkt met poppen, marionetten,
ja,
zijn het?
Ja, met marionetten. Het is inderdaad een zeer intrigerend werk. Ik heb het al zo vaak gezien, maar ik krijg elke keer opnieuw kippenvel als ik het zie. Hij toont het werk The Horror Show File. En het gaat eigenlijk over de kruistochten, maar ditmaal niet verteld vanuit het Westers perspectief, zoals we het allemaal kennen, maar vanuit het Arabisch perspectief. En je ziet eigenlijk een soort van heel bevreemdend decor, marionetten ook. Hij gebruikt 200 jaar oude Italiaanse marionetten. En je ziet
met heel
die
sterke
touwtjes,
uitdrukkingen.
Ja, met hele sterke fysiek. En je ziet ook die touwtjes en je ziet hoe dat hij speelt met die touwtjes eigenlijk. En dat is voor hem ook een manier om... Hij zegt zelf van, het gaat mij niet over het feit wie nu gelijk heeft en wie fout is, maar het gaat mij wel over het feit dat hoe geschiedenis eigenlijk bepaald wordt vanuit het standpunt dat je staat. Dus daarover wil hij eigenlijk doen nadenken. En dat was voor ons ook zeer mooi, omdat we natuurlijk, ja, de herdenking of de inhuldiging van de Vredesbijaard is ook een soort van herdenking. En eigenlijk, wat Welshawky doet, is ook nadenken over wat is eigenlijk geschiedenis? Wat is geschiedschrijving? Wat herdenken we eigenlijk? En op welke manier herdenken we? Dus het is eigenlijk een heel sterk werk. Ja, we zijn heel blij dat we dat in de expo kunnen tonen.
Ja, en hoe hij de kruistochten ziet, is natuurlijk iets helemaal anders dan wij dat destijds meegekregen hebben ook. En nog altijd. Nu, misvattingen en hoe die verder leven, daar hadden we het net al over. Daar willen jullie natuurlijk aandacht aan besteden. Maar kruistochten worden ook te pas en te onpas ingeroepen. Vandaag ook nog in het politieke debat. Mm-hmm. Het is ondertussen een tijdje geleden, maar 9-11, toen George Bush Jr. Daar op het nog smeulende puin kroop en zei dat hij de evil ging bestrijden, mm-hmm. A crusade against evil. Ja, dat is natuurlijk een soort van retoriek waar...
Mm-hmm.
Waar je de boel mee aanstookt.
Ja, voilà.
En waar je oude wondes mee open.
En we zien dat toch in de geschiedenis. Dat we kunnen ons inderdaad de vraag stellen, is religie de echte drijfveer? Is religie niet vooral een hele krachtige mobilisator geweest? Een hele krachtige katalysator geweest in de strijd? Wordt het vaak ook niet gebruikt voor conflicten met andere doelstellingen, zoals politiek of economisch. Dus daar willen we ook... Natuurlijk is er heel veel gebeurd, maar we willen vooral daarover doen nadenken. En dat je niet echt het cliché ingaat van de kruistochten, dat is religieus. We willen daar eigenlijk vooral over doen nadenken.
Ja, want je zou kunnen zeggen van hoe kan je nog vrede prediken als we al dat soort van vreedheden zien gebeuren in naam van...
Ja, dat is waar. En dat is precies wat we als museum willen doen. We willen dat cliché ook een beetje doorprikken. Want wat zien we heel vaak, en dat is ook gebleken in de samenstelling van de tentoonstelling, dat zowel in de kunsten vroeger als in de media nu, dat is eigenlijk hetzelfde, dat verdelende veel vaker in beeld wordt gebracht dan het helende. Dat is zo. Je ziet de kruistochten heel vaak afgebeeld en dergelijke. Tot in de media vandaag de dag komt het verdelende ook veel meer voor. Maar... Ja, dat precies willen we ook tonen, van het is ook meer dan alleen het verdelende. Dus dat we dat willen opentrekken, dat debat daarover, dat daar gesprekken over kunnen plaatsvinden, dat daar een debat over komt. We willen eigenlijk mensen vanuit dat cliché halen en doen nadenken, zich doen verwonderen over dingen die ze zien, enzovoort. Dat is eigenlijk onze taak.
De vraag is inderdaad, stel dat het al voorstelbaar zou zijn dat er ooit een beschaving heeft bestaan zonder godsdienst in de geschiedenis van de mensheid, Stel dat de godsdienst zou kunnen wegdenken uit de geschiedenis van de mensheid, zouden we dan één oorlog minder zijn gevoerd? En dat is eigenlijk de hamvraag.
Voilà, er wordt gestreden nu vanuit andere idealen, zoals bijvoorbeeld nationalisme, komt ook aan bod in de tentoonstelling. Dus dat zijn allemaal idealen die ergens gebruikt worden of ingezet worden. Gebruikt is misschien een vies woord, maar ingezet worden in strijd. Wat een heel mooi een instrument is eigenlijk om mensen te bewegen. En daarin is religie heel krachtig geweest. Maar vandaag de dag...
In Istanbul zie je bijvoorbeeld dat de AKP eigenlijk omwille van religie aan de macht is gekomen. Of dat was toch het leidmotief. Eigenlijk gaat het vooral over hard neoliberaal beleid. Dus en die godsdienst die komt daar nog bij, maar de Turken beginnen ook te snappen met de crisis dat er toch iets niet klopt in het hele verhaal, dat er echt grote winnaars en grote verliezers zijn. Ja, dat, zo staat het niet in de islam. Hè?
Nee, absoluut. Het wordt dus vaak ingezet en niet op de juiste manier gebruikt. Julie, heb je het gevoel dat als jij rond die dialoog werkt, dat aanslaat bij de mensen?
Het is in elk geval een heel actueel thema, maar er is ook veel vraag naar. Het is niet altijd makkelijk om rond dialoog te werken. De vraag is ook, wat is de invulling van dialoog? Maar we zien toch wel dat er veel vraag naar is. En we zien ook dat die activiteiten, dat die toch wel wat mensen naar ons toe brengen en met elkaar in contact brengen. We hebben bijvoorbeeld ook binnenkort een filmavond waar we de film Des Hommes des Dieux tonen, een welbekende film, die ingeleid wordt door Jonas Slaats, die expert is rond dialoog, interreligieuze dialoog.
Een bijdrage in de catalogus.
Ja, inderdaad. Hij heeft geschreven over de ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan, wat misschien ook een interessant gegeven is rond die dialoog, waar je dan een soort van tegenbeweging krijgt van Franciscus die op bezoek ging bij de Sultan in een tijd waar er toch onverdraagzaamheid was, de tijd van de kruistochten die nu aan bod zijn gekomen. Zie je daar een soort van tegenbeweging en die ontmoeting, waar we de verjaardag dit jaar ook van vieren, kan misschien ook een mooi symbool zijn om te kijken hoe kunnen we vandaag aan dialoog werken en hoe kan erfgoed daar een rol in spelen en hoe kan erfgoed mensen dichter bij elkaar brengen in misschien ook een neutralere omgeving als een museum dan bijvoorbeeld een gebedshuis of een kerk of zo.
Ja, op een bonter mooie plek, zeg ik nog maar eens. Dashrell, Masada Quintet en Joe Lovano. Christophe, het is aan jou.
Ja, dankjewel. Daar overval je me wel een beetje mee. Ja. Nee, ik ga het hebben over Egon Hostovsky. Geboren in 1908, van ons heen gegaan in 1973. Dat was een landgenoot van, werd ook bewonderd door Milan Kundera.
Okay.
Mocht Stefan Zweig rekenen tot zijn bloedverwanten en was op de koop toe, over katholicisme gesproken, zeer goed bevriend met niemand minder dan Graham Greene. Maar toen ik de korte inhoud voor het eerst vernam van Vreemdeling zoekt kamer, een boek dat verschenen is in 1947, moest ik toch in de eerste plaats denken aan de schrijver over wie ik het daarnet aan het begin van de uitzending al had, een van mijn literaire vaders, Joris Karel Wiesmans. De korte inhoud van Vreemdeling zoekt kamer is namelijk deze. Een Tsjechische dokter die slaagt er maar niet in het New York van 1946, om, al is hij dan zelf zeker niet krap bij kassen, zit goed in de slappe was, en al is hij ook het soort van man die het in zich heeft om een door de weekse avondmaaltijd de luister van een kerstdiner bij te zetten, om een geschikte kamer te vinden, een goede verblijfplaats met daarin een tafel waaraan hij het wetenschappelijke boek kan schrijven waarvoor hij een werkbeurs heeft gekregen. En dat deed mij denken aan die verrukkelijke novelle van Joris Karel Wiesmans uit 1882, Avolo. En daarin gaat de hoofdfiguur Jean Follentin, 60 pagina's lang, even onverdroten als succesloos, op zoek niet naar een kamer met daarin een tafel, maar wel naar een maaltijd die beantwoordt aan de meest elementaire basisnormen van de smakelijkheid.
Dat kan soms moeilijk zijn, ja.
In zijn geval is dat buitengewoon moeilijk. En dat kunnen wij lezen in dat boekje in het Nederlands vertaald als Opdrift. En laat nu Opdrift en Follentin ook de rechtstreekse inspiratiebron geweest zijn, naar diens eigen zeggen, voor Jean-Paul Sartre bij het schrijven van zijn debuutroman La Nausée. Sartre, met wie, let wel, Egon Hostovsky in de loop van de tijden heel vaak is en nog steeds wordt vergeleken. Dus die cirkel, Niki geeft toe, die is rond.
Ja?
Maar ik zeg dat vooral eigenlijk allemaal om maar aan te duiden dat we hier niet te maken hebben met echt realistische literatuur. Wel met literatuur die in de eerste plaats een bepaald levensgevoel tot uitdrukking wil brengen. Een bepaalde levensvisie. Een visie die zich misschien nog het best, zoals daadwerkelijk aan het eind van Opdrift van Wiesmans, laat samenvatten aan de hand van die one-liner van Arthur Schopenhauer, als zou het leven zich bewegen als een slinger tussen verdriet en verveling. Met andere woorden, zolang het verlangen niet bevredigd raakt, zwaait frustratie de plak. Komt het verlangen wel in vervulling te zijn, wel, dan is het allemaal nog veel erger en treedt wie weet zelfs de dood in. Toch is Vreemdeling zoekt kamer niet louter allegorisch van aard. Het is geen puur symbolistische literatuur. En dat merk je meteen wanneer je er ook de biografie van de Joodse Hostovsky gaat bijhalen. Hostovsky die verbleef namelijk in 1939 in de Benelux in dienst van het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen brak de Tweede Wereldoorlog aan. Hij verkaste naar Parijs, stad die in 1940 eveneens door de Duitsers bezet werd. En zo verzeilde hij via een omweg in Portugal in de Verenigde Staten van Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog keert hij terug naar zijn geboorteland. Maar in 1948 is het weer prijs. Dan zijn het die Dekselse communisten die de boel bezetten.
Ja, altijd op de dool ook, hè. Voilà. De Joden. Dat is
hij, raakt opnieuw op de dool. Hij neemt de wijk noodgedwongen, deze keer via Denemarken en Noorwegen naar de Verenigde Staten van Amerika, waar hij zich definitief zal settelen. Dus waar Joris Karel Wiesmans heel wat gemeen had met zijn Jean Follentin, in die zin dat hij eveneens een zeer zwakke spijsvertering had en een heuse kieskouwer was, Niki, zo is het ook niet moeilijk op basis van die korte biografische schets om te weten te komen waar Hostovsky de mosterd haalde bij het creëren van zijn eigen dokter Marek. Dr. Marek, die verzucht op een bepaald moment. Hij zegt je een beetje na zelfs, Niki.
Oh.
Gast zijn, eeuwig gast zijn, ondermijnt het zelfvertrouwen. Maar die dokter Marek, door sommigen een rare snijboon, genoemd door anderen een gek of een heilige, iemand die, en daar komen we weer bij de religie toch terecht, iemand die soms biddend betrapt wordt terwijl hij in de gang staat te telefoneren, zowaar met de heilige maagd Maria herself. Het is niet het enige personage dat die lectuur van Vreemdeling zoekt kamer zo prettig zo buitengewoon prettig maakt zelfs. Gebeurt het in die wereld van Ostovsky vaak dat conversaties gelardeerd worden met geruststellingen als: neemt u nog wat koffie en slurp maar gerust. Ik vind dat gesmak van u niet erg. En waarin verveelde feestgangers de avond trachten door te komen door kruimels van de tafels te rapen, die onder hun vingernagels te drukken, om ze vervolgens dan met de hoek van een envelop weer los te peuteren, enzovoort.
En om dat af te schieten. Ja. Nee.
Dat is niet, dat kan je erbij denken, inderdaad. Er is zelfs iemand die eigenlijk heel graag zelfmoord zou willen plegen, maar zegt: ja, ik wil dan ook een afscheidsbrief nalaten. Een soort van apologie, een soort van testament. En ja, ik lig heel vaak in bed, dus het is heel moeilijk schrijven in bed. En de afstand tussen mijn bed en de schrijftafel, ja, die is zo ongelooflijk vermoeiend lang. Dus dat is heel lastig voor mij om tot die zelfmoord te komen. Nu kan je wel zeggen, overdag lig je toch niet in je bed. Maar die man is dan toch liever in de weer met het slempen van alcohol dan met pen en papier. En zo zie je, maar zelfs mensen die in het bezit zijn van een kamer met daarin een tafel, hebben het toch ook niet altijd even gemakkelijk. Vreemdeling zoekt kamer van Egon Ostovsky, een zeer treurig, een zeer onderhoudend, een zeer vermakelijk boek. Zeer mooi uitgegeven ook, vind ik, door de kleine, toch kennelijk fijne uitgeverij Zirimiri Press. En ja, voor opdrift of avolo van Joris Karel Wiesmans moet ik doorverwijzen naar het Antiquariaat of natuurlijk naar het enige echte grote toevluchtsoord in bange tijden, ook wel genoemd de bibliotheek.
Wat een mooie oproep. Bedankt, Christophe Veekman. Altijd fijn om naar jou te luisteren. We hadden het vandaag ook nog over het theaterfestival van Istanbul, dat nog loopt tot 4 december. Wat moesten we nog gaan zien daar, Pieter Tjonk?
Gizem Aksu.
Okay.
Nee, maar dat was al hier te zien, joe.
Ja, oké. Dat kan dus nog. En Religie Helend Verdelend is te bekijken in Parkum, op het mooie rustgevende abdijcomplex, zeg ik nog maar eens. Wat reclameboodschappen hier. Op zaterdag, je geraakt daar trouwens makkelijk ook met het openbaar vervoer, toch ook nog even het openbaar vervoer promoten. Julie Aerts, jij zei daar net nog dat jullie ook werken met een dialoogplatform en dat het niet onbelangrijk is voor het museum en wat jullie daar doen. Kan je dat nog even kort toelichten?
Ja, dat klopt. Dialoogplatform is eigenlijk een groep mensen met expertise op het snijpunt van erfgoed en religie-levensbeschouwing. En wij vinden dat heel belangrijk om vanuit het dialoogplatform input te krijgen voor de museale werking. Ze hebben ook een aantal suggesties gegeven die we gebruikt hebben in de tentoonstelling, zoals bijvoorbeeld de afbeelding van de ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan. En het is voor ons ook belangrijk om echt te werken met de gemeenschappen en met de verschillende religies en levensbeschouwingen die in het museum getoond worden en het niet alleen maar over hun te hebben, maar ook samen met hen na te denken en samen met hen te kijken wat er kan getoond worden en wat relevant is voor de maatschappij van vandaag. Dus dat is, het is een belangrijke groep voor ons en belangrijk voor onze werking.
Duidelijk, ja. En Schopenhauer, waar Christophe het net over had, Lisbeth Kustigs, die komt ook in de catalogus voor. Die zou gezegd hebben dat monotheïstische godsdiensten die godsdiensten zijn die het meest onverdraagzaam zijn ten opzichte van anderen.
Ja, inderdaad. Ja. Dus hij stelt inderdaad, omdat monotheïstische godsdiensten vaak worden gezien als degene die maar één god aanbidden. Of en hoe dat zij zich dan verhouden tot andere religies, dat problematisch zou kunnen zijn. Ja.
Dat zegt dus Schopenhauer.
Ja.
In de marge van de tentoonstelling allerlei activiteiten hadden we het al over. Dat kan allemaal teruggevonden worden op jullie site, neem ik aan ook. De tentoonstelling zelf loopt nog tot en met 10 maart. En daar hoort ook die fraai geïllustreerde catalogus bij. Allen daarheen zou ik zeggen, het is een uitstap waard. Dankjewel Lisbeth Kustigs, dankjewel Julie Aerts om naar Brussel te komen. Dankjewel ook Pieter Tjonk. Jou had ik al bedankt, Christophe Veekman. En mocht u iets gemist hebben van de uitzending, dan kan u die altijd herbeluisteren via de Clara-app of via de podcast. Morgen is het aan Chantal. Fijne avond nog. We gaan eruit met deze fraaie No Pope, No Party.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.